Lieve mensen, het is ondertussen van voor de vakantie geleden dat we nog met het Genesis-verhaal bezig geweest zijn. De afgelopen 3 studies hebben we een uitstapje gemaakt, hebben we nagedacht over probleempassages in het Nieuwe Testament. En ik denk, of ik vermoed toch, dat het ook voor jullie weer even aanpassen zal zijn om terug de draad op te nemen in Genesis. Vandaar denk ik dat het goed is om de passage die we vanavond gaan beginnen te overdenken, dat we die even gaan situeren in de context van de natuurlijke indeling van het volledige boek. Namelijk de indeling die we van meet af aan gevolgd hebben volgens de Toledootsecties. En we bevinden ons nog steeds in die eerste Toledootsectie na de proloog. De generaties van hemel en aarde, die nu verder gaat in Genesis hoofdstuk 3, met het verhaal hoe dat het kwaad zijn intrede doet in de menselijke ervaring. Het toont ons hoe dat de mens faalt in zijn opdracht om de gaarde van Yahweh te bewaren. Hoe dat de mens in verzoeking kwam, misleid werd, rebelleert en ongehoorzaam is. Het toont ons hoe dat dit ook aan het licht komt en wat de dramatische consequenties zijn van die zelfgekozen weg. Nu, voordat we Genesis 3 gaan lezen, is het toch goed om na die geruime tijd van onderbreking ons er opnieuw van bewust te zijn dat we dat hoofdstuk niet zomaar kunnen lezen zoals we dat van nature geneigd zijn om het te lezen. Ook deze tekst kent heel wat woordspelingen, metaforen en symboliek die onvermijdelijk grotendeels verloren gaat in de vertaling, maar die toch zeer richtinggevend is voor de uitleg en voor de betekenis. Dat hebben we in het verleden, denk ik, toch al meerdere malen ontdekt. Ik heb je al vaker gewezen op de poëtische taal, die nog weinig herkenbaar is in de vertaling en ook zijn redenen heeft. Denk ook bijvoorbeeld aan de verschillende betekenissen die het woord Adam heeft. Aardwezen, mens, mensheid of als eigen naam. En recht toe, recht aan verslag van historische gebeurtenissen ga je dergelijke zaken zeer weinig aantreffen in de schrift. Laten we niet vergeten dat het een zeer oud verhaal is dat bijna 4000 jaar oud is. En wanneer dat volkeren in de oudheid verhalen vertellen over hun oorsprong en de omwentelingen die bepalend zijn om zichzelf en de wereld rondom hen te begrijpen, ja, dan lijken die heel weinig op de verhalen die ze vertellen over recentere historische gebeurtenissen. Er zijn trouwens in het oude Egypte heel wat teksten gevonden die gedetailleerde weergaves zijn bijvoorbeeld van de jaarlijkse opbrengsten van het land. Tal van nauwkeurig bijgehouden boekhoudingen van inkomsten en uitgaven. Lijsten met benodigdheden voor bouwprojecten en de kostenberaming. Maar wanneer dat ze dit soort verhalen neerschrijven, gebeurt dit niet op deze manier. Het is een soort genre, zou je kunnen zeggen, dat gepast is om een vroegste begin te beschrijven. De wereld van de beginhoofdstukken van Genesis is vooral een wereld van symboliek en metafoor. Vandaar is wat dat de tekst ons wil leren vele malen belangrijker dan dat de tekst een antwoord zou geven op al onze moderne vragen van de 21ste eeuw. Wat leert ons deze passage? Dat is wat wij telkens naar op zoek zijn in deze studies. Nu, sommige passages in de schrift, die nemen in het hart en de gedachten van mensen een voorname plaats in. Ze liggen hen om bepaalde redenen nauw aan het hart. En de sentimentele waarde van die passages, die is vaak verbonden met een bepaald woord of een specifieke weergave in de favoriete vertaling die men gewoon is van te lezen. En die specifieke verwoording die heeft zich zo genesteld in het bewustzijn dat wanneer dat er maar enigszins zou veranderd worden, dat zou raken aan wat ze al jaren in hun bewustzijn koesteren. Ik geef eens een voorbeeld. Hoewel dat de vertalers er al sinds jaar en dag van overtuigd zijn en weten dat het verblijf van baby Jezus in de herberg, dat de verkeerde vertaling is, toch ga je merken dat het overgrote deel van de vertalingen blijft vasthouden aan die traditionele weergave van Lucas 2, vers 7. Nou, wat zou een kersttoneel zijn, dat kan toch niet geslaagd zijn zonder de ruwe herbergier die botweg de toegang tot de herberg weigert. Hè? En op dezelfde wijze zijn ook vele verhalen in Genesis iconisch geworden voor zowel Joden als christenen om te begrijpen wie dat God is en wie dat de mens is. En de rebellie van de mensen, Genesis hoofdstuk 3, ja, zorgt natuurlijk voor een aardverschuiving die bepalend is hoe dat we de rest van de schrift gaan begrijpen. En ook hier in Genesis 3 is de vertaling niet altijd vanzelfsprekend. En is de keuze die men traditioneel maakt niet altijd de betere, vanuit taalkundig oogpunt gezien, wel te verstaan. Vandaar dat ik ook hier in dit gedeelte de vrijheid genomen heb om een aantal zaken anders weer te geven. En waar dat het nodig is, zal ik dan ook later toelichten. Dus laten we maar beginnen met hoofdstuk 3 te lezen, vers 1 tot 24. Nu voor alle duidelijkheid, we zullen deze avond absoluut niet rondgeraken met dit hoofdstuk. Ik ga daar heel veel tijd voor nemen, omdat dit juist zo'n cruciaal en belangrijk hoofdstuk is. Nu laten we het maar lezen. Dit zegt Gods woord. De slang nu was de sluwste onder alle dieren van het veld die Jahweh God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw, hoewel God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de gaarde, en de vrouw zei tegen de slang, van de vrucht van de bomen in de gaarde mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de gaarde staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten, en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet stervende sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als goden zult zijn, kenners van goed en kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begeerlijk was om inzicht te verkrijgen. En ze nam van de vrucht en at, en ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat zij naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. De man en zijn vrouw hoorden de donder van Jahweh God toen hij heen en weer ging in de gaarde in de wind van de storm. En ze verborgen zich voor het aangezicht van Jahweh God te midden van de bomen in de gaarde. En Jahweh God riep de man en zei tegen hem, wat bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de gaarde en ik werd bevreesd. Want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van de boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei de man, de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En Jahweh God zei tegen de vrouw, wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei, de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei Jahweh God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Tegen de vrouw zei hij, ik zal uw pijn en uw ontvangenis zeer vermeerderen, en pijnlijke omstandigheden zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen de man zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw, en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. In pijn zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Dorens en distels zal hij voor u laten opkomen, en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent, want stof bent u, en u zult tot stof terugkeren. En Adam gaf zijn vrouw de naam Eva, omdat zij moeder van alle levenden is. En Jahweh God maakte voor de man en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. Toen zei Jahweh God, zie, de mens is geworden als één van ons, kenners van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat gij eeuwig zou leven. Daarom zond Jahweh God hem weg uit de gaarde van Eden, om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de gaarde van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat geen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. Tot zover het lezen. Gods woord. Nu, herinner u voor het verlof heb ik u proberen duidelijk te maken dat Eden, dat dat geen plaats is waarvan dat de locatie al lang vergeten is, maar dat het de ervaring is om in de juiste relatie te zijn met God en zijn schepping. En in het eerste gedeelte van de eerste Toledootsekse die we nu overdenken, heb ik u proberen duidelijk te maken dat er een spiegelbeeldstructuur is. En het verhaal in die spiegelbeeldstructuur toont ons hoe dat de harmonie in de tempelhaarde van Yahweh verbroken wordt. Dus de haarde in Eden in Genesis 2 representeert volgens mij de hele schepping zoals die is wanneer dat er volkomen harmonie is tussen Yahweh God en al zijn schepselen in zijn schepping. Waar dat het kwaad dat alles verstoort en te gronden richt, in beginsel geen ingang kent, totdat de mens de deur openzet en de harmonie verbroken wordt, wat eigenlijk hier het middelste x-gedeelte is van de spiegelbeeldstructuur. Nu, het verlies van Eden voor de mens betekent dan ook het verlies van een wijze van bestaan. Het verlies om aan de vergankelijkheid en de dood te ontkomen, door de vrucht van de boom des levens. Het verlies van de harmonieuze relatie met de schepper God, de medemens, de dieren en de aardbodem. En vanuit dit oogpunt is verbannen worden uit Eden geen geografische verandering, waardoor de mens zogezegd in de rest van de wereld terechtkomt. Nee, na Genesis 3 ervaart de mens diezelfde leefwereld niet langer als Eden, de garde van Yahweh. Ik dacht dat het toch wel belangrijk was om nog eens opnieuw voor de geest te halen. En nog een tweede belangrijk gegeven, wat ik u nogmaals wil aan herinneren, is dat de functie die de mens heeft in de garde van Eden bovenal een priesterlijke taak is, zoals we hebben gezien. Daarom kan het ook beter vertaald worden in die context. Hier staat er bewerken en onderhouden. Maar we hebben gezien in een priesterlijke context dat het gebruikt wordt als te dienen en te bewaren, weet je nog? Omdat de garde van Yahweh heilig is, moet de mens de garde van Yahweh God bewaren, beschermen tegen vreemde invloeden van buitenaf die leiden tot chaos en verderf. Nu, ik heb u ook er toen op gewezen dat die priesterlijke taak de voormalige Egyptische slaven helemaal niet onbekend in de oren klinkt. En ik wil u nogmaals wijzen op dat gedeelte dat ik u toen getoond heb, uit het boek van J. Edward Plumley, die heel nadrukkelijk zegt, hij is een Egyptologist, maar wat voor wijze mannen ook mogen denken over het doel van de schepping en wat de officiële leringen ook mogen zijn over de manier waarop dat de schepping tot stand kwam, er was de universele overtuiging dat wat in het begin, Zeptepi, weet je nog, was gerealiseerd, dat dat bewaard moest blijven. Voor sterfelijke mensen was de meest essentiële taak van het aardse leven ervoor te zorgen dat de orde van het universum in stand werd gehouden. Of anders gezegd, dienen en bewaren, priesterlijke taak. De oude kosmologieën of oude scheppingsverhalen waren het erover eens dat voordat de wereld werd geschapen, er duistere krachten van chaos bestonden. En dat ze, hoewel ze bij de schepping waren teruggedreven naar de buitenrand van de wereld, toch een aanhoudende bedreiging bleven die de wereld konden binnendringen. De mogelijkheid van een dergelijke catastrofe kon alleen worden afgewend door de acties van goden en mensen die samenwerken om de scheppingsorde te bewaren. Die orde omvatte het evenwicht in het universum, het harmonieus samenbestaan in al zijn elementen, en zijn essentiële cohesie of samenhang tot behoud van alle gecreëerde vormen, dat werd samengevat in het woord Ma'at. Dus vrienden, als er in Genesis 3 ineens out of the blue een vreemde slang opduikt, dat klinkt dat helemaal niet vreemd in de oren, en begrijpen zij, de voormalige ex-slaven, in tegenstelling tot ons die leven in de 21ste eeuw, maar al te goed wat dat de dreiging van dit soort gevaar is. En ik wil dat graag nog wat nader uitwerken, want dit is niet onbelangrijk om dit cruciale gedeelte heel goed te begrijpen. Kunnen jullie me dan nog altijd volgen, mensen? Want het is belangrijk dat we terug samen die dingen goed voor ogen krijgen. Na ons uitstapje in het Nieuw Testament is dat hier iets helemaal anders, hè? Die op onze menu staat. Nu, de vraag die zich dan ook meteen stelt, waarom een slang? En waarom geen leeuw? Of een ezel? Men vindt ook zo in die spreekt in de Bijbel. De slang nu was de sluwste onder alle dieren van het veld die Yahweh God gemaakt had. Nu, het woord in de grondtekst, zonder moeilijk te doen, dat betreft hier het gewone woord voor slang. En waarom wil ik u daaraan herinneren? Maar toen we nadachten over de creatie van de grote zeewezens op de vijfde dag, de Taninim, weet je nog? Toen heb ik u er ook op gewezen dat psalmisten en profeten vrijelijk gebruik maken van die beelden van die zeemonsters uit de mythologie van het oude Midden-Oosten. Ze gebruiken die enkel als een metafoor, maar onderschrijven niet een letterlijk bestaan of een betekenis. Dat was ook al duidelijk in Genesis 1. De Taninim werden door Mozes geleid tot slechts indrukwekkende zeedieren, levende zielen, nefesh chaya, en geen goden. En ook hier vinden we dat de slang, hoewel het sluwste is onder al de dieren van het veld en kan praten, enkel een schepsel is en geen godsheid of een bovennatuurlijk wezen. De slang is voor de voormalige Egyptische slaven niet weg te denken, mensen, uit hun geschiedenis. Je hebt me daar al vaker over horen praten. Een eerste die zeer belangrijk is, is wat je natuurlijk ziet in de kroon van de farao. Hier zie je de Uraeus, wordt dat genoemd, de opgerichte cobra. En dit is het symbool van de beschermgodin van beneden Egypte, de godin Wadjet. Zij beschermde en waakte over het welzijn van farao, de koning van beneden Egypte. En de heerschappij van die slang Wadjet deed natuurlijk Israël terugdenken aan al die verschrikkelijke zaken die ze meegemaakt hadden in Egypte en de wijze waarop dat farao hen en iedereen behandelde. Dus vanuit dit oogpunt gezien confronteert dit verhaal van Genesis 3 Israël met de vraag of zij, eens dat ze in het beloofde land zijn, waartoe dat ze vrijgekocht waren uit Egypte, gaan ze daar een nieuwe mensheid zijn in Eden? Of gaan ze een volk zijn als Egypte en de farao? Zullen ze een andersoortig volk zijn? Zullen ze een ander karakter vertonen dan farao? Dat is wat ze mee geconfronteerd worden door dit verhaal. Zullen zij, in de context van dit verhaal, van Yahweh leren wat dat goed en kwaad is? Of gaan ze net zoals Adam en Eva en de farao willen zijn als goden en voor zichzelf uitmaken wat dat goed en kwaad is? Ja, die geschiedenis, mensen, houdt hen voor dat ook zij eveneens daartoe verleid kunnen worden. En wat dat de consequenties zijn als ze deze keuze voor zichzelf gaan maken, eens als ze in het beloofde land zijn. Nu, een andere slang die woonde in de onderwereld, ook u niet onbekend, was Apophis. Een slangendemon die symbool staat voor chaos en verderf. De god van farao, Amon-Ra, die je hier ziet, die vaart elke morgen met zijn boot uit het oosten langs de hemelhorizon en hij verdwijnt in de avond in het westen in de Yamsuf, de Rietzee. En hij daalt af daar in de onderwereld om elke nacht opnieuw de strijd aan te binden met Apophis, de slangendemon van chaos en duisternis, die de verwoester van het leven wordt genoemd. Amon-Ra die wordt in dat gevecht bijgestaan door twee vuurspuwende cobra's, die hem elke nacht aan de overwinning helpen, zodat hij in de morgen als uit de dood herrezen opstaat en weer in het oosten aan een nieuwe tocht begint aan de hemelhorizon. En een derde slang, die misschien in dit verhaal wel het meest tot de verbeelding spreekt, gezien de slang in Genesis 3 pas na het oordeel op zijn buik kruipt, is Nehepkau, de beschermer van de farao, die hij moest bewaren tijdens zijn laatste reis naar het hiernamaal. Dus waarom toon ik je dat? Omdat je ziet dat vanuit hun voorgeschiedenis dit beeld van de slang in Genesis 3 voor de ex-slaven van Egypte eigenlijk meteen een alarmbel moet doen afgaan en dat dat een bijzondere aandacht moet vereisen. Want het is trouwens voor hen geschreven, niet als eerste mensen, niet enkel als een verhaal dat hun voorgeschiedenis verhaalt, maar vooral met het oog op het leven dat hen nu te wachten staat in het nieuwe Eden van het beloofde land. Kunt u me daarin volgen, mensen? Ziet u de noodzaak daarvan?
Dus alle manieren, zo'n uiterlijk gehoord dat Mozes toch geschreven heeft, en we zien dat eerst als de laatste dood, die van haar gebiedjes. Dat als die vervloekt raakt, dat je hebt een
Maar ik ga niet zeggen dat hij de slang ziet als nee, heb koud. Maar ik wil gewoon maar aangeven dat dit beeld, wat wij ons niet kunnen voorstellen, wanneer dat de slang dan geoordeeld en op de buik moet kruipen, wij begrijpen dat niet. Maar voor hen is dat wel een heel begrijpelijk beeld. Ik zeg niet dat de slang de Ureus is van Farao, of dat het Apophis is, of dat het Neheb Kau is. Ik wil maar gewoon het beeld en wat dat zij zich daarbij voorstellen als ze dit horen aan u laten zien. Want dat zijn niet de dingen waar wij aan denken. Hè?
Misschien wel deugd dat, maar Mozes, het Jezus stuurboot, moet in de staf ook veranderen in een slang van Farao. Is dat dan een koppel?
Daar is het woord, heb ik u laten zien toen we over de vijfde dag nadachten, tanin. Ja. En niet nagas zoals hier. Ja. Ik heb dat toen ook duidelijk verteld, wat er dan mee getoond werd aan Farao. Dat er een veel grotere macht tegenover hem staat, die Farao absoluut niet aan kan. Ja. Maar kan je me er een beetje in volgen? Ik denk dat het toch wel belangrijk is om daar toch voeling mee te krijgen. Nogmaals, ik zeg niet dat de slang in Genesis 3 correspondeert met één van deze drie slangen. Die mensen, laat dat duidelijk zijn, want dat is wat dat vaak door zeg maar, traditionele uitleggers verweten wordt aan mensen zoals ik, die probeert dat toch in zijn Egyptische context te laten zien dat wij de neiging zouden hebben om dat te associëren met elkaar. Maar dat is helemaal mijn bedoeling niet.
Maar de slang is ook niet bedoeld hier als de verpersoonlijking van Satan.
Je loopt vooruit op het verhaal, Christophe, maar inderdaad, er is hier geen enkele, maar ook geen enkele aanleiding om ook maar hier aan de Satan te denken. Trouwens, ik wil dat nu al meteen erbij zeggen, de Satan, zoals wij die ook kennen in het Nieuwe Testament, duikt pas op in de apocryfe geschriften in Israëls geschiedenis 2 eeuwen voor Christus. Voordien wordt er nooit naar een verpersoonlijking van het kwaad gezien, de Satan zoals wij dit kennen, nergens in het Oude Testament. Het is pas in terugblik dat er dan natuurlijk gezien wordt naar een gedeelte als dit en gezegd wordt dat achter dit schepsel de Satan schuil gaat. Je mag er van mij mee doen wat je wil. Ik zeg gewoon, en dat is mijn werk, de schrift uitleggen, dat er in de tekst zelf geen enkele aanleiding is om ook maar hier aan een hoger wezen te denken. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat het hier om een schepsel gaat. Een schepsel dat in beginsel goed geschapen is. Daar wil ik wel de nadruk op leggen. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Want inderdaad, men gaat hier direct een associatie maken met de Satan, maar er is hier geen enkele aanleiding in de tekst. Maar het is inderdaad een heel vreemd wezen, hoewel dat het een creatie van God is, die verrassend genoeg precies niet onder Gods soevereine controle staat, en zo blijkt ook uit de tekst eigenlijk ook niet onder de heerschappij van de mens staat, dan zien we dat we hier geconfronteerd worden met een wezen dat precies boven zichzelf uitgestegen is. Die vreemde slang laat ons eigenlijk van bij de aanvang zien dat er zoiets als een vrije wil is in de schepping van God. Dit wezen, hoewel het goed geschapen is, heeft er zelf voor gekozen om onafhankelijk van zijn maker zijn eigen weg te kiezen en het slechte pad op te gaan. Dat blijkt hier verder uit dit verhaal. Het openbaart zich hier als een vijand van God en de mensheid, Gods beelddragers. En die verkeerde weg is de weg die de slang de mens zal voorhouden. Onafhankelijk zijn van God, autonoom en zelfstandig zijn. En dat is nu juist waar de mens nu voor het eerst mee geconfronteerd gaat worden in dit verhaal. Vrijheid, dat is een van de fundamentele kenmerken van Gods schepping. Maar de vraag is nu, hoe zal de mens met die van God gegeven vrijheid omgaan? Hoe zal de mens die vrijheid gebruiken waarin dat God hem geplaatst heeft? Kan je mee begrijpen? Nu de aanduiding sluw, en de slang nu was de sluwste onder alle dieren van het veld, Arum in de grondtekst, dat kan zowel een lovenswaardige deugd zijn, of een verdorven ondeugd zijn. Dat is belangrijk om dat hier vast te stellen. Een lovenswaardige deugd vind je bijvoorbeeld in Spreuken 13 vers 6, dat is hetzelfde woord. Al wie schrander is, Arum, handelt met kennis van zaken. Een verdorven ondeugd vind je bijvoorbeeld in Job 15 vers 5. Want je eigen mond geeft je ongerechtigheid te kennen. Je hebt de tong van de listen gekozen. Ook weer hetzelfde woord hier, Arum. Het gaat zelfs nog verder. In Exodus 21 vers 14 in de wetgeving, dan wordt er gezegd, maar wanneer iemand moedwillig tegen zijn naaste optreedt en hem met list doodt. Wederom, Arum. Waarom wijs ik u erop? Wel, samengenomen creëert 2 vers 25 en 3 vers 1 een dilemma waar de mens komt voor te staan. Een woordspeling die je anders niet ziet. Want in 2 vers 25 wordt er gezegd, en ze waren beiden naakt, Arum, de man en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. De slang was de sluwste, Arum. Arum, Arum. Zie je de woordspeling? Wat eigenlijk wil laten zien dat nu de mens een keuze moet maken. Is die sluwheid van de slang een deugd om na te streven, of is het een te vermijden ondeugd? De Arumim, meervoud de naakten, moeten nu de Arum van de slang gaan beoordelen. Kan die hen helpen? En ik heb het expres zo omschreven, helpen, want in het vorige hoofdstuk vond het aardwezen geen hulp die bij hem paste, weet je nog? En het aardwezen die had alle dieren van het veld een naam gegeven. Dus, ook deze slang was toen daar toch de revue gepasseerd. Ik vind dat wel geen onbelangrijk gegeven, want nu dat je dat voor de aandacht hebt, is het toch opmerkelijk dat de slang zich juist richt tot de hulp van de man. Nou, het aardwezen was wijs genoeg om te onderscheiden dat die slang geen hulp voor hem kon zijn. Maar de vraag is, nu de slang de helper die de man ontvangen heeft aanspreekt, of dat ze met inzicht gaan blijven handelen. Dat is de grote vraag hier. En ik geloof dat de slang zich richt tot de hulp van de man, omdat dit de beste kansen biedt om de man, die haar zijn hulp tot zijn eigen vlees en been beschouwt, en haar heeft aangenomen om hem langs die weg te kunnen bereiken. En de vraag is, wat zal er bij de man primeren? Zal hij de vrouw aan wie hij zijn woord gegeven heeft volgen? Of bij God die hem zijn woord heeft gegeven, volgen in gehoorzaamheid? Dat zal de keuze zijn waar je toch komt voor te staan, toch? Want dat is de weg waarlangs dat hij zijn vrouw kan beschermen. Nu voor alle duidelijkheid, het feit dat de slang de vrouw benadert en niet de man, daar is in de geschiedenis al heel veel over gespeculeerd geweest, met alle gevolgen van dien. Maar al die gedachtespinsels, en ik zal ze u besparen, zijn waardeloos gebleken, omdat ze allemaal van de veronderstelling uitgaan dat de vrouw alleen is met de slang, wat dat helemaal niet het geval is. Het verhaal wordt ons hier enkel verteld vanuit de dialoog tussen de slang en de vrouw. Maar de man is hier wel de stille aanwezig, hè? En toch, verschillende hedendaagse commentaren blijven hardnekkig vasthouden aan die gedachte. En je vraagt je misschien af, hoe kan dat nu? Wel, lieve mensen, Herinner u Paulus' woorden in onze vorige studie? 1 Timotheus 2 vers 14. En Adam werd niet verleid, maar de vrouw werd verleid en viel in overtreding. Dat is de reden waarom men stelt dat de vrouw en de slang alleen zijn. Snap je niet waarom het zo belangrijk was om bij die probleempassages stil te staan?
Vers 17 kun je toch ook opleiden dat de Heer God het tegen Adam gezegd heeft?
Ja, natuurlijk, maar het gaat om zijn directe aanwezigheid. Dat is het punt waar men aan blijft vasthouden. Ze heeft hem uiteindelijk wel van de vrucht te eten, zoals we zien, maar men zegt, kijk, hij was niet meteen in de buurt wanneer de vrouw verzocht werd. Hij komt er pas bij nadat de vrouw van de vrucht gegeten heeft, maar hij is niet verzocht geworden, snap je? Ik ben het er absoluut niet mee eens, om duidelijk te zijn. Nu, de slang, die stelt hier wellicht geen vraag. Wellicht is het u opgevallen tijdens het lezen dat ik die vraagstelling achterwege heb gelaten. Dat geeft als reden dat de woorden die eraan toegevoegd zijn, bedoeld zijn om er een vraagstelling van te maken. Maar het is helemaal niet zeker dat dit de beste vertaling is. Ik geef de voorkeur aan het feit dat de slang hier duidelijk iets begint te zeggen tegen de vrouw en meteen door de vrouw onderbroken wordt. Dat is mijn benadering van dit gedeelte. Dus de slang die begint met een vals gezegde te poneren. En hij vervormt Gods woorden opzettelijk. Hij stelt juist het omgekeerde van wat God heeft gezegd. Want we lezen in 2 vers 16 en 17. En Jahwe gebood de mens, van alle bomen in de aarde mag u vrij eten, maar van de boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. En wat zegt de slang? Hoewel God gezegd heeft, u mag niet van alle bomen in de aarde, en dan wordt hij onderbroken door de vrouw. Dus je ziet het grote contrast. De mens mag van alle bomen in de aarde vrijelijk eten, behalve één. Gods woorden leggen hier de nadruk op vrijheid en zegen. Maar wat zien we bij de slang? Dat haar woorden één en al restrictie zijn. De list van de slang die begint hier met de vrouw voor te houden dat Jahwe God een onredelijke God is. En bovendien, moet eens opletten, heeft de slang het hier gewoon toekoer over God en niet over Jahwe God. Wat dat toch zo kenmerkend is voor Genesis 2 en 3. Wat dus een zekere afstand suggereert. Voor de slang is God de maker die veraf is en geen God van nabij, zoals Jahwe de verbondsgod van Israël. Dus de vrouw onderbreekt meteen de slang en ze gaat hem corrigeren met haar eigen woorden. Ja, ze corrigeert de slang meteen, maar niet zorgvuldig genoeg. Ze formuleert Gods gebod met haar eigen woorden. En dat brengt meteen haar zwaktes aan het licht. Want de slang is sluw, en die gaat op haar beurt daar gretig gebruik van maken. En in haar woorden heeft de vrouw meteen te kennen dat ze eigenlijk op dezelfde golflengte zit als de slang wat dat Gods karakter betreft. Wel, let eens, ze laat belangrijke zaken weg. Hè? De Heere God had gezegd dat ze van alle bomen vrijelijk mogen eten. Wat zegt de vrouw? Van de vrucht van de bomen in de aarde mogen wij eten. Zie je het verschil? Het overvloedige, het vrije eten van alle vrucht die er is, wordt volledig naar beneden gehaald. En ze voegt er zelfs nog iets aan toe, dat ze zelfs de boom nog niet eens mogen aanraken. Dus zie je hoe dat de vrouw meegaat in dat negatieve beeld die de slang haar voorhoudt. Die absolute ontkenning is de aanzet waarmee dat de slang eigenlijk de vrouw al de pap in de mond geeft om dat te zeggen wat dat ze eigenlijk ook wel gelooft over de Heere God. Dat hij namelijk helemaal niet zo genereus is. Ze faalt ook hier om dat ene gegeven, die beperking, om dat te plaatsen in dat grotere kader van Gods genereuze zegen en goedheid. Ze neemt gewoon dat vals geschetste beeld van God dat de slang haar voorhoudt over. Dus voel je, ze zitten wel degelijk op dezelfde golflengte. Dus dat is wel belangrijk om dat te zien hier, mensen. Dus nog voordat er van één handeling of zondige daad sprake is, wordt ze hier al in haar denken gevonden in het kamp van de slang. De bril wat als we nu meer naar de wereld kijkt, haar valse godsbeeld, zal uiteindelijk de actie die ze onderneemt gaan bepalen. En dat is superbelangrijk om te zien, mensen. Want het leert ons dat de zonde niet zijn wortels kent in de hoogmoed of in de beheerte, zoals zo vaak geopperd wordt, maar in een vertekend en vals godsbeeld van de goede en genereuze schepper. En dat gaat het pad effenen om God de rug toe te keren. Dus de eerste stap die de mens van God verwijdert, is geen zondige daad, maar het aannemen van een vertekend en vals godsbeeld. En dat is een belangrijk punt, mensen, om het scheppingsevangelie op een heldere wijze uit te leggen aan de mensen. Je moet ze niet overtuigen dat zondaars zijn. Je moet ze overtuigen in iets dat vele malen herkenbaarder is. En dat is dat iedere mens van nature een verkeerd godsbeeld heeft. Iedereen. En ziet van nature zoals de vrouw, dat die toch niet zo goed is. En kennelijk, goede dingen achterhoudt voor mensen. En dat is veel gemakkelijker om mensen over die dingen op die manier te spreken en ze gaan zich rap daarin herkennen. Vele malen gemakkelijker of dat je eerst een schuldcomplex moet aanpraten. Sorry dat ik het zo moet zeggen. Nu, voor haar is de boom van kennis van goed en kwaad ineens de boom des levens geworden. Ja, voor haar zat de boom van kennis van goed en kwaad in het midden van de haarde, en niet de boom des levens. Die stond in het midden van de haarde. Maar zij beschouwt die boom van kennis van goed en kwaad als een boom des levens. Hé. Maar het zal uiteindelijk wel de boom van de dood betekenen, hé, voor de mens. De vrouw herhaalt hier niet de woorden voor zeker stervende sterven. Dat was goed dat God gezegd had dat de mens ging voor zeker stervende sterven wanneer hij van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad had. Zij spreekt hier enkel nog over sterven. En dat is iets dat door vele uitleggers over het hoofd wordt gezien. Want toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet stervende sterven. Dus de slang neemt de bewoording van Jahweh God letterlijk over. Maar, in tegenstelling tot wat je zou denken, op grond van onze vertaling, is de repliek van de slang geen openlijke ontkenning van de zekere dood. Punt is dat onze vertalingen meestal het dicht bij de grondtekst willen blijven en ze zetten ons hier op het verkeerde been. In tegenstelling tot de vrouw heeft de slang Gods woorden in zaken de dood wel degelijk volledig weer, maar het zou hier voor mij te ver voeren en te technisch worden wat hier in detail uitleggen, maar het gaat hier om een zinsconstructie die zeer zeldzaam is in de schrift. Je kan het nog maar twee keer vinden. Maar het is juist daarin dat de sluwheid van de slang wordt gezien. De vrouw die minimaliseert Gods oordeel in zaken de dood, terwijl dat God gezegd had met eigen woorden, als je daarvan eet ben je gedoemd om te sterven. En daar had de slang een reden van gebruik maken, he? Door te stellen dat Gods dreiging met de dood, dat dat enkel maar bangmakerij is. He? Het is helemaal niet Gods intentie om u te doden. Je moet je daar geen zorgen over maken. Gods zorg, zegt de slang, die ligt op een heel ander vlak. Dus vrij weergegeven, antwoordt de slang, ja, meent niet dat de dood zo'n onmiddellijke dreiging is. Maar ja, de Heere God wil alleen maar ontmoedigen om die uitnemende mogelijkheden van de boom niet te verwerven. Nee. Zie je, hij verlegt het geweer van schouder. Zij minimaliseert de dood, hij pikt daarop in en zegt nu inderdaad, de dood is niet de onmiddellijke dreiging. Maar weet je, God wil u enkel maar ontmoedigen voor die vrucht van die boom te eten, die u wijs kan maken. Die kan maken als goden, kenners van goed en kwaad. En weet je wat dat mij zo opviel? Dat het beeld van Jahweh God, dat de slang hier voorhoudt, dat dat zo typisch is voor de goden van het oude Midden-Oosten. Ik heb je al vaker verteld, in de oudheid bezitten de goden geen eigenschappen die aantrekkelijk zijn. Het zijn mensen op steroïden, weet je nog? Alle kwalijke en negatieve kenmerken van de mens, die worden 10 keer uitvergroot in die goden. Maar het is hun macht en hun bevoegdheden die ze bezitten, die wel benijdenswaardig zijn. En dat wel de goden kost wat kost vermijden, niet? Ze houden alles achter wat de mens maar in hun buurt kan brengen. Ja, zij waken angstvallig over hun goddelijke status en hun privileges. Maar is Yahweh de God van Israël zo? Precies tegenovergestelde wat Yahweh God toch typeert. Hij heeft zijn beelddragers bijna goddelijk geschapen. En hij verlangt niets liever dan alles wat dan mogelijk is te delen met de mens, toch? Hij laat hen zelfs participeren in het doel met zijn schepping, waar de mens toch, zoals we gezien hebben, een zeer centrale plaats inneemt. En hij wil hen wijsheid en kennis bijbrengen en zijn unieke karakter in hen gestalte geven. Ja, waarom wijs ik u erop? Is toch niet treffend in dat verband dat Israël meteen faalt aan de voet van de Sinaï? Doordat ze menen dat Yahweh net als de goden van Egypte is, weet je nog? Yahweh, de ik ben die ik ben, niemand heeft ooit een God als gij ontmoet. En dus moet je er ook niet naar gissen hoe dat hij is. Maar zij menen te weten wie dat Yahweh is. Zij menen dat Yahweh het beeld van de goden van Egypte vertoont. Nota bene de wereld waaruit dat hij net hen had uitgeleid. En is het niet dat wantrouwen en dat miskennen van Yahweh dat er ook zal toe leiden dat Israël in het land, evenals de mens in Eden, zal gaan rebelleren? Wat houdt de slang voor? Wijsheid en kennis ontvangen zonder God. Buiten de geschapen sfeer. Ja, ze worden holden, nee. Dat is het aanbod. Dus, lieve mensen, niet langer beelddragers zijn, maar goden, die autonoom over alles zelf kunnen beslissen, hun eigen normen en waarden kunnen bepalen. Ja, de slang insinueert dat God hen onder de knoet wil houden, nee. En dat is nu hun kans om van onder zijn onrechtvaardig juk vandaan te komen en nu op eigen benen te gaan staan. En er zal voor jullie, zegt de slang, een hele nieuwe wereld opengaan, met ongekende mogelijkheden die de grenzen van jullie huidige bestaan ver zal overstijgen. Ze worden goed, niet. Dus het beeld dat de slang in het leven roept over Yahweh God, is dat die schepper God helemaal niet zo goed is, of dat hij laat uitschijnen. Hij weerhoudt hen van iets wat dat goed is. En eigenlijk is hij hun vertrouwen en hun gehoorzaamheid niet waardig. Je draait hen gewoon een rat voor ogen. Nou, de slang zegt dat wel niet rechtstreeks. Maar dat is wel de toedracht van zijn sluwe woorden in mensen. En let dus ook hierop dat de slang geen handeling suggereert. Hé. De slang zegt er niet, eet van die vrucht, eet van die vrucht. Nee, hij laat volledig de keuze aan haar over. Ik wijs je erop omdat dat toch een heel andere situatie is dan de Heer Jezus en de verzoeking in de woestijn. Maar dat de tegenstander telkens toch een handeling suggereert. Stenen en brood veranderen. Van de tempel springen. Voor hem buigen. Maar dat vinden we hier niet, mensen. De slang die heeft hier ook geen openlijke leugens voorgehouden. Hè? Maar halve waarheden. Want we gaan zien, de dood zal niet meteen intreden na het eten. De ogen zullen geopend worden en ze gaan dingen zien die ze voorheen niet zagen. En ze zullen als goden zijn. God zegt het letterlijk, kenners van goed en kwaad. Maar dat is wel slechts een helft van het verhaal, hè, mensen. Een halve waarheid is vele malen gevaarlijker dan een openlijke leugen. Hè? Zie je de sluwheid? De slang laat maar één kant van het verhaal zien. De vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die beheerlijk was om inzicht te verkrijgen. Kennelijk heeft die list van de slang om dat accent van die onmiddellijke dreiging van de dood te verleggen naar de bijzondere mogelijkheden van die vrucht. Ja, dat heeft wel zijn effect, hè? De vrouw ziet nu meteen met andere ogen naar die boom van kennis van goed en kwaad. Vergelijk eens even met 2 vers 9. Wat kunnen we daaruit concluderen? Wel, ze beschouwt die boom, net als alle overige boom, een lust voor het oog en goed om van te eten. Dus zie je, de boom met zijn vrucht staat vanuit haar oogpunt op één en dezelfde lijn met al die overige vruchtbomen. Dus nog voordat ze een daad verricht, heeft de vrouw al voor zichzelf onderzocht en uitgemaakt dat het eten van die vrucht goed is. En dat dat dus geen enkel risico inhoudt. En dat het dus haar alleen maar voordeel kan bieden. Nu in het licht van hoofdstuk 1 is goed hier toch wel een beetje ironisch, hè, als je het mij vraagt. Maar goed, dat is nu niet langer gefundeerd op wat God zegt en bevorderlijk is voor het leven, maar in wat de mens denkt dat wenselijk is om het leven naar een hoger niveau te tellen. Hè. Ja, Spreuken 14 vers 12 zegt soms, schijnt de weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood. Nu kennelijk zijn beiden, zowel de man als zijn vrouw, niet tevreden met de kennis die God hen geschonken had om hun opdracht aan te vatten. God had hen al de nodige kennis en onderscheidingsvermogen gegeven om hun rol als zijn beelddragers aan te vatten. God gaat hen niet voor een opdracht zetten dat ze niet aan kunnen, die mensen. Maar ze wensen echter een andere wijsheid, een wijsheid die hen tot goden zal maken. En ze zijn allebei bereid voor ver te gaan, om God ongehoorzaam te zijn, om die wijsheid te kunnen verkrijgen. En doordat beiden nu van die vrucht gaan eten, laten ze zien dat ze voor zichzelf beslist hebben om niet langer beelddragers te zijn. Ze willen goden zijn in de volste zin, in plaats van Gods representant en middelaar te zijn in zijn schepping. Zij beheren de autonomie die de wijsheid hen zal verlenen. En de man, hij eet ook van de vrucht, dus de vrouw eet, maar de man eet ook. En wat laat hij daarmee zien? Nou, dat hij zijn vrouw meer lief heeft dan God. En hij betoont in ongehoorzaamheid één vlees te zijn met haar. Zie je dat? Beiden zien nu hun naaktheid en ze verbergen zich tussen de boven. Ja, anders is ze echt oud, nee? Moest het niet zo dramatisch zijn, is dat hier toch wel een lachwekkend verhaal. Nu, deze boom had de boom van oordeel moeten zijn voor de slang. Maar de priesters falen hier grandioos, hè, mensen? We hebben net overdacht dat de mens een priestelijke taak had om Gods heilige tempelhaarde heilig te bewaren. En die boom van kennis van goed en kwaad, dat moest eigenlijk de plaats zijn waar de slang bij manier van spreken vastgespijkerd had moeten worden. Want te suggereren dat schepsels als goden moeten zijn, dat had toch meteen veroordeeld moeten worden. Want het is toch die houding en die mentaliteit die ervoor zorgt, mensen, dat de harmonie en Gods aarde volledig te gronde gericht wordt. En eens dat dat binnenkomt in de aarde van Yahweh, is het afgelopen, nee, mensen. Maar de vrouw was echter van oordeel dat de boom van kennis van goed en kwaad een boom des levens is, naar het evangelie dat de slang haar voorgehouden had. En de man, die is het stilzwijgend met haar eens. Dus beiden hebben hier volkomen gefaald door hun priesterschap eigenlijk te verloochenen, die mensen. Dus zie je de ernst van de zaak ook? Ja, en ze zien dat ze naakt zijn. Plots is het dat voorheen geen enkel probleem was. Nu ineens heel problematisch, hè? Voorheen waren ze net als jonge kinderen. Helemaal niet verlegen om naakt te zijn. Die kunnen gasten daar geen probleem mee. Maar dat is het ook met de mens. Wat als ze nu met hun geopende ogen zien, is naaktheid die leidt tot schaamte en vrees. Ja, de belofte van de slang werd inderdaad waarheid. Wat ze voorheen niet zagen, dat zien ze nu. Maar ik denk niet dat dat verwachte resultaat was. Nu, wanneer Gods volk dit te horen krijgt, en zij merkten dat zij naakt waren, dan denkt Gods volk verder dan enkel schaamte en schande. En dat wil ik je graag tonen. En dat is ook hetgene wat ik hoofdzakelijk wil mee eindigen vanavond. Naaktheid als gevolg van rebellie, dat is een metafoor voor onterving en ballingschap. Ik ga dat proberen uit te leggen. Jesaja 20, vers 3, 4 en 6 wil ik met u lezen. Toen zei Yahweh, zoals mijn dienaar Jesaja 3 jaar naakt en barrevoets of blootvoets rondloopt, als teken en zinnenbeeld voor Egypte en Kush, zo zal de koning van Assyrië de gevangenen van Egypte en de ballingen uit Kush wegvoeren, jong en oud, naakt en barrevoets, de billen bloot, tot schande van Egypte. Op die dag zullen de bewoners van dit kustland zeggen, kijk wat er gebeurd is met hem op wie wij vertrouwden en tot wie wij vluchten voor hulp. om gered te worden uit de hand van de koning van Assur. Hoe zullen wij kunnen ontkomen? De situatie is dat Jesaja inderdaad 3 jaar naakt en blootsvoets moet rondlopen in Israël als een zinnenbeeldig teken wat dat Egypte te wachten stond. Nu, waarom moet hij dat doen? Wel, omdat Israël ook geneigd is om een verbond met Egypte aan te gaan in de hoop aan die overheersing van de koning van Assyrië te kunnen ontkomen. Maar het probleem is dat Egypte zelf gaat beschaamd staan en met de billen bloot in ballingschap gevoerd worden. Nu, welk lot zal Israël overkomen als ze ondanks alles toch tegen Yahweh gaan rebelleren en ondanks al die waarschuwingen toch een verbond gaan aangaan met Assyrië? Waartoe gaat dat leiden, vrienden? Inderdaad, Israël is Gods zoon. Maar als Gods volk naakt en barrevoets weggevoerd wordt uit het land, wat geeft dat voor hen te betekenen? Wat is het land voor hen? Hun erfdeel? Dat verliezen ze. En ze worden Lo-Ami, niet mijn volk, of niet langer Gods zoon, maar ze worden slaaf opnieuw onder de heerschappij van Assur. Ze gaan blootsvoets en naakt, dus hun klederen en sandalen, die worden samen met hun erfdeel van hen afgenomen. Nu, je weet ondertussen, het zijn alleen slaven die barrevoets lopen, zonen dragen, sandalen die mensen, en hun klederen spreken van hun zoonschap en erfgenaamschap. Nu, moest je dat te ver gezocht vinden, dan wil ik u toch op wijzen, mensen, dat dat gebruik al gekend is van in de dagen van Mozes en veelvuldig in de schrift gevonden wordt, zelfs in het boek Genesis, maar daar straks meer over. Ik ga er nog een beetje verder uitwerken. Nu, het is ondertussen algemeen aangenomen dat het model van het Sinaï-verbond tussen Yahweh God en Israël, dat dat volledig gelijklopend is met een gelijkaardig verdrag dat onder de Hethieten in omloop was. Mozes, zo weten jullie, was een prins aan het Egyptische hof en als dusdanig was hij goed vertrouwd met de Hethieten en de internationale politiek van zijn dagen. Hij kende hun wetgeving en hij begreep ook dat dit typische verbond zo passend was voor Israël en hun situatie. Ja, Yahweh, die had toch een recht op hen verworven door hen uit de slavernij van Egypte te bevrijden. En de enige gepaste reactie op Yahweh, zijn liefde en zijn zorg, bestaat er toch in door middel van een eedzwering gehoorzaamheid, trouw en dienstbaarheid aan Yahweh te betonen. En dat is typisch voor zo'n Hethitisch verdrag. Nu, ook de wetgeving op de Sinaï, die vertoont heel veel gelijkenissen met de Hethitische wetgeving. En die is nog maar pas ontdekt tussen 1906 en 1912 en is voor het eerst gepubliceerd geworden in 1921. Dus dat is nog allemaal heel recent. En nu moet je zien wat er daar staat. Gaat u straks lezen. Maar die wet die we hier voor ons hebben, die moet je begrijpen in zijn context. Namelijk, dat wanneer een zoon tegen zijn vader rebelleerde, dan nam die vader zijn zoon mee naar de voordeur, dan deed hij hem zijn klederen af en dan stuurde hij hem naakt weg. Waarmee dat hij te kennen gaf dat hij zijn erfenis ontnomen had. En dat was een wijdverspreid gebruik in het oude Midden-Oosten. Hier in dit artikel 171 van de Hethitische wetgeving gaat het om een moeder die het kleed van haar zoon afneemt. Als een moeder het kleed van haar zoon afneemt, wat staat er dan? Dan onterft zij haar zonen. Als haar zoon in haar huis terugkeert, andere woorden, in eer hersteld wordt, gaat ze naar de deur en neemt ze weg, dus die klederen, die daar hingen aan de binnenkant van de deur, en ze neemt de klederen en bekleedt hen. Zo maakt zij haar zoon opnieuw tot haar zoon. Nu, ik denk als je dat leest, dat je meteen een parallel ziet met een overbekende gelijkenis uit het Nieuwe Testament. Wie is er als zoon die eerst weggaat van huis, die dan terugkomt naar huis? Ah, en wat krijgt hij? Wat is het bewijs dat hij weer als zoon aangenomen is? Zijn kleed, Nog iets?
Zijn sandalen
en zijn creditcard. Inderdaad, de zegelring. Dus zie je dat niet zo ver gezocht is, wat ik je voorhoud? Maar we zijn er nog nieuwe mensen. Denk ook aan het verhaal van Jozef en zijn veelkleurig gewaad dat vader Jacob hem gaf. En heb ik erover nagedacht waarom dat vader Jacob dat kleed geeft aan Jozef? En waarom dat zijn broers zo afgunstig zijn op hem? En waarom is het eerste wat de broers doen, voordat ze hem in de put gooien, hem zijn veelkleurige mantel afnemen? En wat is de boodschap aan vader Jacob, denk je? Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden, dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. Of anders ze zegt, pa, het is moment voor de erfenis te... Ja, heb je er ooit over nagedacht? Werd toch een heel ander licht op de geschiedenis? Denk eens aan Simpson. Het raadsel, de 30 stel onderkleren en de 30 stel bovenkleren. Kijk het verhaal van Simpson? Ja, Simpson die verlangt te trouwen met een dochter van de Filistijnen uit Timna. Je kan dat lezen, hij ligt in hoofdstuk 14. Nu, die dochter dat hij wel mee gaat trouwen, is niet de mooiste. Hè? Er staat dat de jongste zuster veel aantrekkelijker is. Maar Simpson is er niet in geïnteresseerd. Hè? Jawel, alleen die oudste dochter. En weet je waarom? Omdat zij de erfenisrechten heeft. En daar zit Simpson achteraan. Want niemand is er op dat moment die Simpson begrijpt. Die zelfs zijn ouders niet, lezen we. Maar Timna, waar die oudste dochter verblijft, is wel een stuk van het erfdeel dat God gegeven had aan de Danieten. Maar ondertussen zijn die Danieten al allemaal vertrokken. Hè? Simpson is dan nog helemaal alleen achtergebleven en hij gaat iets aan die situatie doen. En niemand begreep Simpson. Hij had hij met die dochter wel trouwen, maar hij is vastberaden om iets aan de Filistijnen te doen. En het is de geest van God die hem daartoe aanzet, lees het maar na. En vergeet niet dat Simpson de enige rechter is waar het volk nooit om gevraagd heeft. He? De enigste. En hij wil met die vrouw huwen mensen, omdat hij langs deze weg toegang heeft tot haar erfenisrecht. En wat zien we vervolgens? Dat hij een hele hoop mensen uitnodigt op zijn huwelijksfeest. En hij houdt hen een raadsel voor. En als ze het niet kunnen raden, wat moeten ze doen? Maar ze moeten hem allemaal een jeansbroek geven, hè? Wat is hij van plan? Zijn kleerkast aan te vullen? We begrijpen dat niet, mensen. Maar die Filistijnen begrijpen maar al te goed wat hij wil zeggen. Toen gebeurde het, ja, je weet, ze weten het niet, ze panikeren, de zevende dag nadert, en ze gaan een beetje de papa en de dochter gaan bedreigen. Toen gebeurde het op de zevende dag dat zij tegen de vrouw van Simpson zeiden, haal uw man over om ons het raadsel uit te leggen. En dan dreigen ze met dat huis in brand te steken. En wat zeggen ze dan? Hebt u ons uitgenodigd om ons te onterven, misschien? Ja, ik weet het. De meeste vertalingen hebben hier bestelen of arm maken. Maar kijk maar in de Naardse Bijbel, dat is de enige die het heeft in het Nederlands, die het correct weergeeft. Waarom wil Simpson die klederen? Omdat er een duidelijk verband is tussen die klederen en hun erfelijke bezittingen. Als zij het raadsel niet kunnen oplossen, zal hij hun erfenis in bezit krijgen. Daar gaat het over. Heb je er ooit over nagedacht? Dus wanneer dat beiden, om terug te keren, merken dat ze naakt zijn, dan zie ik het vanuit dit oogpunt, realiseren ze zich dat ze alles kwijtgespeeld zijn. Alles. Maar hoewel dat ze naakt zijn, moeten ze straks niet naakt in ballingschap vertrekken, die mensen? Ja, wij God, die zal hen kleden. En denk er maar eens over na wat dit in deze context gaat betekenen. We gaan dat de volgende keer over nadenken. En dat is de schaamte, mensen, dat ze alles kwijtgespeeld zijn. De grote wijsheid die ze nu verworven hebben, door aan de slang gehoor te geven. Ja, door te wel zijn als de goden en te rebelleren in ongehoorzaamheid. Hebben ze hun erfenisrechten op de schepping kwijtgespeeld. En zie je dat dit Israël meer voorhoudt dan enkel een voorgeschiedenis, mensen? Is dat geen belangrijke les, met het oog op het toekomstig erfdeel in het beloofde land? Als Israël niet bereid is om te leren wat dat betekent Gods zoon te zijn, en op hem te gaan lijken, en zijn karakter te vertonen, dan zal hen net hetzelfde overkomen, die mensen. Waarlijk, mensen, dat kan je nooit leren door zelfstandig en autonoom te zijn. Dat leidt enkel tot de dood. Ja, we mensen moeten onderwezen worden, hè, wat dat betekent om waarlijk mens te zijn. Dat is toch ook de reden waarom de Heer Jezus na zijn doop en na de verzoeking in de woestijn, zoals dat we gezien en toch in het Markus-evangelie, onmiddellijk discipelen gaat roepen. Dat is toch de reden waarom dat de zendingsopdracht aan het eind van het Matthäus-evangelie erin bestaat om alle volken tot discipelen te maken. Ja? Het gaat om het leren wat het betekent om waarlijk mens te zijn, om als Gods beelddragers op hem te gaan lijken. Dat is de oorsprong van discipelschap in mensen. Dat is de omkering van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer dat Israël in het verbond treedt met Yahweh en belooft om alles te doen wat hij verlangt, nou, dan zweren ze toch hun zelfredzame autonomie af om zich aan de wet te onderwerpen en te wandelen naar Yahweh zijn wegen. En lees eens het einde van het boek Deuteronomium. Wat houdt Mozes hen voor? De twee wegen. Een weg die ten leven leidt en een weg die tot de dood leidt. De weg waar God zegen op rust en de weg die leidt tot vervloeking en ballingschap, mensen. Dat is waar Genesis mee begint, aan het begin van de boeken van Mozes. En Deuteronomium eindigt met de twee wegen. Dus zien we dat verhaal over gaat? Niet zozeer over het verleden, maar over het heden voor Israël. En ook voor ons, die dan nu hier aan het lezen zijn. Welke weg gaan wij kiezen? En dat is een schaamte en een schande. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. Ja. Dat is een schaamte en een schande die ze zelf niet kunnen bedekken of herstellen. Leg niet aan die vijgenbladeren, nee. Het zijn de grootste bladeren die je kunt vinden in die dagen. Het is degelijk materiaal, was er vroeger paraplu's van. Dat is het probleem allemaal niet. Maar ze zijn niet voldoende om hun naaktheid te bedekken, mensen. En dat blijkt ook wanneer dat de stem van Yahweh God klinkt. Wanneer ze hem horen in de donder. Ja, misschien nog het meest verschoten van de vertaling van dit vers, denk ik. Het spijt mij dat ik het idyllisch plaatje van Yahweh die naar zijn gewoonte komt wandelen in de harde, in de avondkoelte met de mens, dat ik dat wederom als een beeldenstormer aan dichteling moet gooien. Maar dat is niet wat er volgt, kan er niet aan doen. Want wat zou er volgen op zo'n rebellie? Yahweh God, die komt in oordeel. De dag van de Heer, die alles aan het licht brengt, mensen. Dat zal er gebeuren. Nu, ik weet het, is een grote stap van wat er in uw Bijbeltje staat, naar mijn weergave. Ik ga dat vanavond niet meer uitleggen, dat is voor de volgende keer. Maar ik hoop dat je dit toch duidelijk gaat zien. En dat er een heel duidelijk verband is tussen de zelfopenbaring hier van Yahweh, die komt in oordeel, en de zelfopenbaring van Yahweh op de berg Sinaï. Hier komt de Heere om rebellie te oordelen. Daar komt de Heere om te midden van dat volk te wonen, zijn wetten openbaren, en daar zweren ze hun eigen zelfredzaamheid af, onderwerpen ze zich, en doen ze net het omgekeerde van wat hier de mens heeft gedaan. Daarom heb ik voor die vertaling gekozen, maar dat is voor een volgende keer, mensen.